This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
Life gets better when you get better.
Vrienden, want zo mag ik jullie wel noemen, kijkers van Out of Power, van harte welkom op deze zondagmorgen, de derde zondag in mei. En de vraag die in dit programma gesteld wordt, is niet zo moeilijk hoor, is: sta je sterk of sta je zwak in je geloof? Nou, die vraag gaan we straks invullen met behulp van een toespraak van Bobby Schuller. En we hebben natuurlijk prachtige muziek. How beautiful is the name of the Lord, zingt het koor. En we hebben ook een prachtige bijdrage over the goodness of God van ons orkest. En mijn gast is Marije van der Velde. Marije, jij hebt een fascinerend leven achter de rug. Opgegroeid in een ultra-orthodox gezin. God losgelaten. Helemaal van God losgekomen. Echt alles gedaan wat verboden was. Op zoek gegaan naar wie ben ik, waar ben ik, wat doe ik. En je zit hier aan tafel. Had je dat ooit gedacht?
Nee.
Een paar jaar geleden?
Nooit.
Ken je Out of Power?
Ook niet.
Nee, moet je nagaan. Nou, we gaan met jou praten over zoeken en gevonden worden. Fijn dat je er bent. Welkom bij Out of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
It is a good morning, and we are so happy you're here. You know, reminder, whatever impossible thing you may be facing is possible with God. All things, okay? Not 99% of things. All things are possible with God, and He is on your side, and He loves you.
Yeah, it's important that we recognize what we're about to do. That when we come into this house, we are worshiping the Lord. And worship is not something that we do for ourselves, it benefits us, but worship is something we're doing for the Lord. Lord, we come into your house, we are your people, your sons and your daughters. And we thank you that you've called us by name to be here now. And so we have responded to that invitation, and we come to lift up Jesus Christ, the Son of God, crucified Lamb of the Father, who was sent as a working atonement for our sin, for our healing, and for our deliverance. And we stand today in faith, believing that what he said is true for us, it's true for me, and it's true for the person standing next to me. Lord, we thank you and we love you. It's in Jesus' name we pray. All God's people said, amen. Amen.
Turn to the person next to you and say, God loves you and so do I.
Jesus, my Savior,
Let's feed our faith this morning with John 13, 34 through 35. A new command I give you. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. Thank you, Lord.
You were the Word in the beginning, one with God, the Lord Most High. In glory and creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name.
Mijn naam is Paul.
Ik ben Godwin.
En ik ben Jan.
Mijn naam is Meren Polak.
Mijn naam is Wouter de Vos.
Ik ben Emmeline Bakhuis.
En met de Goed Beter Best proberen we iets van Christus aan jongeren te laten zien.
En zo weet je ook als trouwe kijk van Hour of Power dat Hour of Power dit ook doet. Daarom is het belangrijk dat Hour of Power blijft bestaan.
En ik ben heel blij dat ik net als Hour of Power licht kan verspreiden in de duisternis.
Wat ik zo schitterend vind aan Hour of Power, hè, dat we gewoon keer op keer weer geïnspireerd worden tot in het diepst van ons zijn. Hè, met de mooie interviews, met de mooie preken, de boodschappen voor het hart.
En ik kijk elke week Hour of Power, ter bemoediging, om te weten dat God van jou houdt.
Wat mooi, die verhalen hier aan tafel en wat mensen met Hour of Power hebben. Nou, daar had je niks mee, vertelde je al, want je kent het helemaal niet, Marije. Hoe groeide jij op?
Ik groeide op in een streng religieus gezin, in een Gergem.
Ik woon ook op een eiland en dat is best wel afgesloten van de rest van Nederland. Dus het was ook een zeer behouden gemeente.
Ja, was dat streng?
Vond ik van wel.
Ja, want hoe zag jij God in de tijd dat je opgroeide?
Ik had geen persoonlijke relatie met hem. Ik wist veel over hem, maar wie hij zelf was, dat wist ik niet.
Je ging zondags naar de kerk, ja. Lange diensten.
Twee keer.
Twee keer, ja. Dan word je een tiener. En wat gebeurt er dan in je leven?
Als tiener was ik een rebel. Sowieso op de catechisatie begon ik steeds meer vragen te stellen. Ik heb altijd het waarom willen weten. En op het moment dat ik dingen niet snapte, dan vond ik ook niet dat ik me eraan hoefde te houden. Dus dat zorgde voor veel strijd. Ik wilde de antwoorden weten. Op het eiland Goeree-Overkees geen reformatorische school. Dus ik had ook vriendinnen die in andere kerken zaten. En dat verbreedde mijn blik wel. Maar dan wel ook de vraag van, ja, maar hoe zit het dan met de uitverkiezing? Hoe zit het dan met zalig worden? Die anderen lijken het zo makkelijk toe te kunnen eigenen of aan te kunnen nemen. Terwijl ik iets heel anders had geleerd.
Ja. Je zei het al, ik werd een rebelse tiener. Ja. Hoe rebels was rebels?
Ik denk nog niet zozeer in het rebelse dat ik heel erg tegen alle regels aanschopte. Want die ruimte kregen we thuis in ieder geval niet. Maar wel rebels. Ik spijbelde. Ik was altijd 's avonds buiten. Ik had heel veel boosheid in me. Ja. Dus het was ook veel ruzies thuis. Veel boosheid, hardheid. Ik verzette me tegen de regels. Maar het was niet dat ik eruit schoot door uit te gaan. Of door te gaan roken of drinken of dergelijke. Ja, ja.
Op een gegeven moment denk je van, daar ben je allemaal, je gaat naar Australië.
Ja.
Waarom?
Ik wilde de wereld in. Ik wilde weg. Ik denk zelf terugkijkend dat ik me zo opgesloten vast voelde zitten, dat ik weg wilde. Ja, na de pabo had ik zoiets van, ja, wat moet ik nu doen? Nu ben ik juf, ik ben single, moet ik dan een appartement en een kat gaan kopen? Dat zag ik niet zitten.
Dus naar Australië. Daar was je los van alles wat je in Nederland, mondkerk, strenge opvoeding, regeltjes. En hoe verliep het daar?
Ik begon eerst in een au pair familie. Daarna heb ik de Oostkust gereisd. Ik kwam in het dorpje Barrenbay terecht. Ik kreeg een toffe baan in de sales. Ja, ik verdiende wel lekker geld daar. Ik reisde weer verder. En ja, het leven lachte me toe. Het was elke dag uit kunnen gaan. Het maakte niet uit. Alles was mogelijk. De wereld lag letterlijk aan mijn voeten.
Ja. De mannen ook?
Ook. Ja. Je hebt de ene high gehad en dan ga je weer door naar het volgende. Zonder dat je het eigenlijk doorhebt. Maar ja, het leven moest gewoon één groot feest zijn. Je deed niet, tenminste ik deed niet aan negativiteit. Je leeft met alleen maar leeftijdsgenoten. Waardoor het ook één grote dolle boel is.
Ja. Marije, van Australië ga je naar Nieuw-Zeeland. Was dat een nieuwe vlucht of gewoon weer wat nieuws ontdekken?
Nou, mijn visum die was op. Oh. Dus ik ben letterlijk op de dag dat mijn visum afliep, vertrok ik naar Nieuw-Zeeland. Eerst Zuidereiland, Noordereiland. Ik reisde het hele land rond.
En het feestbeest ging onverminderd door met feesten en beesten.
Ja.
Zo.
En toen kon ik weer aan de slag in hetzelfde bedrijf waar ik in Australië ook voor gewerkt had. Ja. En toen kwam de coronacrisis. Ja, net op het punt dat ik weg wilde. Ik had mijn visums klaar voor Canada. Want ook Nieuw-Zeeland bevredigde me niet. Dus ik dacht, nou, dan maar naar Canada. Misschien is het daar te vinden.
Wat zocht je dan?
Dat wist ik niet eens. Maar het was nooit. Op een gegeven moment ben ik weer zat. En ik werd dan weer onrustig. Dat ik dacht, oh, dan weer het volgende. Dus dat bleef eigenlijk doorgaan.
Ja, dan kom je in Nederland terecht in de coronacrisis.
Ja.
Wat bracht je dat?
Ik vond het verschrikkelijk. Ik zat vast, ik werd opgesloten. Ik kon nergens aan toe. De vrijheid die ik in het buitenland had, die had ik niet in Nederland. Dus dat levelde niet.
Maar is ook zo'n juffrouw die zei van de coronacrisis is onzin en ik trek me er niks van aan?
Ook.
Ja?
Ja, zeker.
Je bent wel een rebelletje, hè?
Ja, wat dat betreft
of
wel.
Of van waar je kan, dan gooi je kont tegen de krib.
Ik wilde weten waarom. Ik wilde vragen stellen.
Ja.
In plaats van dat ze me opgelegd werden. Ja. Deed me erg ook herinneren aan vroeger. Ik vond dat er in coronatijd een angstcultuur was. En dat vond ik eigenlijk vroeger ook. En vragen stellen, die waren niet welkom. Dus het maakt het nog interessanter om ze wel te stellen voor mij.
Ja, je bleef maar zoeken, hè? Eindeloos zoeken.
Ik wilde de waarheid weten. Iets wat zou bevredigen. Iets wat rust zou geven. Iets wat die voldoening zou geven. En die had ik nog steeds niet. En ik merkte wel dat mijn kijk op het wereldtoneel, die veranderde. En daarin viel eigenlijk de overheid en alles daarboven viel weg. En wat heb je dan nog over? Dus ik wilde de waarheid weten. En toen kwam ik eigenlijk stapje voor stapje in de New Age terecht. Maar ik had niet door op dat moment dat ik daarin terecht kwam.
Wat is New Age?
Ja, het is eigenlijk een groot begrip waarin alles ingeschoven mag worden. Jij mag jouw waarheid hebben, ik mag mijn waarheid hebben. Alles is eigenlijk goed, zolang Jezus maar niet de waarheid is. Dan is het goed.
Dat is heftig.
Ja, dat is heel heftig. Ja, het kan ook echt dicht op de waarheid zitten. Jezus wordt wel erkend, het Christusbewustzijn. Maar zelfs dan is hij een wijze man, een leraar. Maar nooit Jezus Christus, de verlosser, de redder van de wereld.
Ja.
Ik was op zoek naar de waarheid, ik was op zoek naar het licht. En ik had wel het idee van, hey, ik zit nu in het licht, maar er is nog veel duisternis. Ook in deze wereld zie ik veel duisternis. En ik kan mezelf verlichten door mijn trauma's van vroeger aan te gaan kijken. Dus ik ging roeten, graven in mijn verleden. Ik ging eigenlijk op zoek naar het licht, maar ik ging op zoek in de duisternis, waardoor ik steeds verder vast kwam te zitten.
Dat klinkt wel heel bijzonder. Ik ging op zoek naar het licht, maar ik groef in de duisternis.
Ja. Was niet dat ik dood wilde, maar ik wilde ook niet meer leven. In de zin van, het leven bracht me niks meer.
Ja.
Dus ik denk wel dat dat een hele diepe, donkere fase was.
Ja. Maar als ik naar jou kijk, en dan stel ik me een paar jaar terug jou voor, dan ben je een leuke, vrolijke meid die ogenschijnlijk alles mee heeft. En niet een tobber.
Aan de buitenkant kan veel dingen anders lijken dan dat het daadwerkelijk is. De New Age, ik had daar veel mensen, veel contacten. Dus die hadden zoiets van, hey, nou probeer dit eens en dan ga je eigenlijk door. Dus of het nu cacao-ceremonies zijn of nog meer yoga, mediteren, affirmeren, het hield niet op. Dus daar was een onbeperkt assortiment waar je in kon ontdekken. En dat zou de verlichting gaan geven. En aan de andere kant had ik nog steeds vriendinnen vanaf de middelbare school nog. En die waren voor mijn ziel aan het strijden.
Die waren voor jouw ziel aan het strijden?
Ja.
Wist je dat?
Nee. Zo. Maar wel elke keer als ik ze zag of als ik ze sprak, dan, ja, zij kwamen altijd weer met alleen Jezus gaat je de verlichting geven. Alleen daar ga je de antwoorden vinden. Maar dat vond ik zo'n, dat ik dacht, ja, oké, prima.
Ja.
Alles goed. Jullie waarheid en ik mijn waarheid.
Ja. Je komt steeds verder in de New Age terecht en komt terecht in ceremonies die geest psychedelisch verlichten. Kun je omschrijven wat dat was?
Op een of andere manier ben ik daar wel voor bewaard. En ik denk dat dat ook komt door mijn opvoeding. Dus ik voelde wel dat er een roep was naar ayahuasca. Maar ik durfde dat nooit zo goed. Dus ik heb dat zelf nooit genomen. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik was er wel met een razend tempo naar op weg.
Ja, ayahuasca is een psychedelische ervaring waarin mensen van alles meemaken. Maar zover kwam het bij jou niet?
Nee, zover kwam het gelukkig niet.
Maar daar zag je niet Gods hand in?
Jawel. Nu wel, terugkijkend, dat ik denk, ja, daar ben ik echt voor bewaard gebleven.
Ja. Ja. Wat gebeurde er dat je nu hier aan tafel zit?
Ja, dat is een enorme ommekeer. 29 januari 2022 heb ik wel als voorproefje op ayahuasca, heb ik me wel ingelaten met een geestverruimend plantmedicijn, zo kunnen we het noemen. Ja, ik kwam oog in oog te staan met de duister. En ik weet op dat moment dat ik dacht, oké, als deze kant waar is, dan moet de andere kant ook waar wezen. En dat was voor mij de meest beangstigende ervaring die ik ooit heb gehad.
Dus je hebt de duisternis in de ogen gekeken?
Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen.
Dat lijkt me angstwekkend.
Ja, dat was het ook.
Ja.
Er zijn ook echt geen aardse woorden die kunnen beschrijven hoe dat is. Maar het bestaat.
Ja.
Ja.
En heel veel mensen hebben ermee te maken.
Ja.
Ja. Wat gebeurde er dat je op het spoor van Jezus kwam?
Vlak voordat het misging, voelde ik dat het misging. En ik heb het idee dat ik een gebedje opzond van God, als u bestaat, help me. 2 weken nadat dit gebeurde, kwam er een gelovige stagiair bij mij in de klas. En ja, dat zie ik nu ook, dat ik denk dat was ook echt door God gestuurd. Want het is heel raar gelopen. Zij kwam op een stageschool terecht waar ze helemaal niet wilde. Het was uit haar richting. Daar klopte niks van. En sowieso, zij zat op de 3-star. En de school waar ik toen op werkte, het was wel een christelijke school, maar niet bepaald in die hoek. En ik heb haar heel veel vragen gesteld. Het is volgens mij een van de enige scholen in Nederland die dus geen continu rooster hebben. Waardoor we 5 kwartier lunchpauze hadden. En we gingen altijd een rondje wandelen. Waarin ik 1000 vragen stelde. Ik denk dat ik vooral ook het vuur aan haar schenen heb gelegd.
Ja.
Eigenlijk om haar ook in een hoekje te drijven. Want haar antwoorden wilde ik niet, net zoals ik dat van mijn vriendin ook niet wilde.
Liet ze zich in een hoekje drijven?
Nee. Nee, ze was aan het bidden.
Zo.
Dus ze vond het lastig, maar ze bleef haar rug recht houden.
Ja. Wat je de hele tijd merkt is, in de Bijbel staat het moeilijke woord strijden in de hemelse gewesten. Hè? Want de duivel is een realiteit, God is een realiteit. Ja. Wat gebeurde er dat er een omslag kwam?
Online was er een vrouw, Isabelle Chapin, die veel zich uitsprak ook over het coronabeleid. Ik volgde haar. En zij begon opeens over God te praten en over Jezus. En dat de New Age een deceptie was van valse spiritualiteit. En al haar berichten, ik verslond ze, ik vond ze ontzettend irritant. En er waren er steeds meer. Dus op een gegeven moment, als ik met mijn christelijke vriendinnen sprak, dan zei ik ook letterlijk, er gaat weer een wappie down. En dan gaat er weer eentje down. Wat gebeurt hier? Omdat ze één voor één kwamen ze tot Jezus. Ja. En dat was online een groot ding. En dat maakt ook dat ik na ging denken over waar ben ik eigenlijk mee bezig. En wat als het waar gaat zijn. Er was één moment dat ik me zo rot voelde. Dat ik gewoon echt niet meer zag hoe ik nog iets van mijn leven moest maken. Want mijn leven was maakbaar. Maar het lukte niet. Het stroomde niet. En dat was het moment dat ik echt op mijn knieën ben gegaan. En heb gezegd.
Letterlijk
op mijn knieën ben gegaan. Van God, ik weet het niet meer. En als u het echt bent, hier is mijn leven. Maar neem het van me over. Ik weet het niet meer. Een vriendinnetje van de PABO, die had me 3/4 jaar daarvoor al een keer een werkboek aangeraden, die hier ook ligt. De Wapenrusting van Priscilla Shire. Dus ik heb dat boek weer besteld. De vorige keer had ik hem teruggestuurd.
Ja,
al dat Jezus gedoe, dat vond ik toen too much. Dat ik dacht, ja. Dat was zo in een hoekje dat ik dacht, nou, die pretenderen de waarheid te hebben. Dat mocht toen nog niet. Nee. En toen dacht ik, oké, het is een Bijbelstudie van 6 weken. Ik ga dit doen. En aan het eind van die 6 weken, nou, dan heb ik uitgevogeld of het waar is, ja of nee.
Ja, en dat heb je ook trouw gedaan.
Ja. Elke dag, ja. 6 weken lang.
Want het boek staat vol met aantekeningen van je.
Ja, het is echt gewoon een dagboek. Het is ook een gebed.
Vat het eens samen wat je daarin geschreven hebt.
Het mooie hiervan is dat het Efeze 6 eruit pakt. Dus wij leveren geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, de krachten, de heersers van de wereld. En dat stuk met coronatijd, met alles waar ik toen al in zat, gecombineerd nu met de Bijbel, dat bracht me wel de antwoorden. Maar het sluit ook elke week af met een gebed, wat je uitschrijft. En ik dacht in het licht te zitten en ik kwam er steeds meer achter dat ik in het duister zat. En dit boek exposeerde ook echt wel het duister van, hey, je zit zelf verkeerd.
Ja.
En toen ben ik in het najaar ben ik de Alpha gaan doen. 10 lessen, de basisprincipes van het christelijke geloof. Wie is God, de Vader, wie is de Zoon, de Heilige Geest, wat is bidden, wat is de Bijbel? En ik merkte wel van, nou, na mijn opvoeding en de jarenlang dat ik niks ermee heb gedaan, vond ik het fijn om een basis te krijgen, maar ook een plek om al mijn vragen te kunnen stellen. En het is een hele fijne, interkerkelijke plek, zonder dat daar een dwang of een moeten bij zat. Dat was belangrijk voor me.
Ja. Je hebt er lang over gedaan. Het moest echt uit de diepte geboren worden.
Ja.
Waar sta je nu?
100% overtuigd. Ja? Dat er niks en niemand anders is dan dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is.
Je zocht naar andere wegen vroeger.
Ja, ik heb ze allemaal gehad.
Ja.
En ze lopen allemaal op niks uit, behalve Jezus.
Is het hard om te zeggen dat het allemaal leugens waren?
Ja, nee, dat is niet hard om te zeggen. Dat is de waarheid.
Ja.
Het waren leugens.
Ja.
Ik denk dat vaak in christelijk Nederland, we denken nog te vaak dat Satan zich voordoet met hondjes, dat hij duidelijk is, dat hij zichtbaar is, maar hij is de engel van het valse licht. En ik vind een van de mooiste quotes van Spurgeon, vind ik, wat maakt de leugen sterk? De waarheid die erin zit. En de New Age zit zo dicht op de waarheid, maar het is de valse waarheid.
Ja. Als je terugkijkt op je leven, denk je dan soms, God, waarom moest ik zo'n lange reis maken?
Ja, soms wel. Ook dat je denkt van, oh, ja, het pakket met herinneringen aan een zondige leefstijl, die moet je ook de rest van je leven meedragen. En dat doet me pijn om te weten dat ik God zo verlaten heb. En zeker, ja, als je dan terugdenkt aan Pasen, dat Jezus zo heeft moeten lijden. En dat er zoveel zonden vastgenageld zijn ook aan het kruis.
Ja. Je bent een kind van God.
Ja.
Heel veel mensen verlangen daarnaar, die ook kijken naar dit programma. Wat zeg jij dan?
Geloof. Ik heb mijn hele leven lang gehoord dat je bekeerd moet worden. Maar het werkwoord in de Bijbel is geloven, overgave.
Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dankjewel. En ik heb een cadeautje voor je. En dat heeft eigenlijk van toepassing op wat je zegt. Leef vanuit zijn liefde.
Wat mooi.
Dagboek van Bobby Schuller.
Dankjewel.
En nogmaals, heel hartelijk bedankt.
Dankjewel.
Liefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.
Als donateur van Hour of Power ben je een lichtpunt voor iemand anders die het hart nodig heeft. Want Hour of Power brengt geloof, hoop en liefde in de huiskamer. En heel veel mensen zijn daarnaar op zoek. En als donateur kun je daar aan meewerken dat we het hart van iemand anders mogen raken. Dus ik zou zeggen, word donateur van Hour of Power en help mee om die grote opdracht vorm en inhoud te geven. Nou, voor €5 per maand ben je al donateur. Je krijgt dan van ons een prachtig boek van Bobby Schuller en het Hope Magazine. Dus help mee de 500 te halen. We gaan nu naar het orkest en zij spelen het lied Over the Goodness of God.
All right, here we go. There is power, tremendous, wonder-working, life-giving, chain-breaking power when saints are in agreement. There is power in saints in agreement. And I don't just mean that we all say and do the same stuff, but that we agree with the Word of God for each other by faith. That we pray with authority and power in agreement. Is that right? When we love one another. When we encourage each other. A lot of good comes out of something like that. There's incredible power in the people in our lives. Notice how in the Bible, with all their training and all that they were able to do, when Jesus sends out his disciples, he has no problem sending them with, say, no money. He has no problem sending them without a sword or any kind of weapons to protect themselves. He has no problem sending them out without extra clothes or even a bag to, like, pack their stuff. Here's what he never does. He never sends them alone. It's always two by two or more. This means, this is important to God, that when we go in his name, when we are doing what he's called us to do, that we're not doing it alone. And this is frankly kind of like an anti-American culture thing. We are lone rangers. We love to do our own thing, don't we? But God says, no. Doesn't matter how much faith, how much power, how much whatever, don't go alone. It is important we understand that there is power when saints are in agreement, and there's power in understanding the impact of the communities that we're in, our friends, people we're hanging with, online communities. This stuff is always impacting us and affecting us. Here's why there is power in communities, at least for human beings. It's because more, you've probably heard this a lot, more is caught than is taught. More is caught than is taught. And one of the most important questions we can ask as Christians of ourselves is, what do I want to catch? What do I want to catch? If you want to catch a cold, do you read a book about catching a cold? What do? If you want to catch a cold? You get around my son, Cohen. Is that right? You go to a preschool and you rub your face on some toys. Somebody got an image of me doing that. If you want to catch something, you got to get around it. You got to get around it. You got to get around the Spirit. If you want to catch, and what do we want to catch? We want to catch in this church, we want to catch faith, which is so lacking in the church in the West. We want to catch faith, belief, trusting in what God's word says about everything. We want to catch that, and you can catch it, and it is catchable. We want to get around people that are full of faith. We want to practice our faith. We want to be faith people all the time, even when we're not here. Is that right? So we want to catch that. That's good. And, okay, so that brings us to community. So think about how, yes, Jesus does commend the faith of individuals, and he does speak to people about their faith, but very often, the great moves of the Lord are actually happening in communities, in cities, in areas. Very often in the Old Testament, whole groups and cities are punished as a whole. Is that right? So there's this idea that a city, a tribe, a community has a thing about it that is either good or bad, and that either lifts it up or brings it down. Think about Capernaum. In the Bible, Capernaum is full of faith. And everywhere Jesus goes in Capernaum, there's an incredible wonder-working power. That's where the majority of Jesus' miracles happen. They had great faith. So did the Decapolis. Great miracles in the Decapolis. What about Nazareth, for those of you who are students in the house? How did Nazareth do? Not so good, right? Not great. And why? Because Nazareth is Jesus' hometown. We believe, most likely, Jesus didn't really perform much in the way of miracles before his baptism. When the Holy Spirit came upon him and he was anointed, we traditionally believe the first miracle Jesus ever did, at least publicly, was turning water into wine at the wedding in Cana, right? When his mother was like, just do what he says. And he probably only did it because his mother was pestering him. Right, Mom?
Yeah.
That's why he did it. So when Jesus comes back to Nazareth, he's the local carpenter, right? He's just Jesus. We've known him his whole life. Isn't this Mary's son? Isn't this Joseph's son? Like, this is the great prophet? This is the Messiah? I don't think so. If you have your Bibles, turn with me to Mark chapter 6. Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own town, among his relatives, and in his own home. He could not do any miracles there. Couldn't? Wouldn't? Which one? Wouldn't or couldn't? Okay, I'm going to ask this one more time. This is not Bobby. I'm just asking, what does the scripture say? He wouldn't do miracles or couldn't do miracles? Could not. Did he want to do it? Yes. Did he try to do it? Yes. Somebody say yes. Did it happen? No. He could not. This is a revelation to the church. This is the word of God. Could not. And then I love this part. Except lay his hands on a few sick people and heal them. Now that line too is great because it just shows how incredible the ministry of Jesus was. That he just, you know, healed a couple people of blindness and deafness. Actually, John says that if there were a record of all of his great miracles were recorded, that there wouldn't be enough books in the world to contain them all. How many of you know that's a lot of miracles? So some power happened, some good happened, but it was effectively squelched because why? It says he was amazed at what? Their lack of faith. Huh? So it clearly is important that the environment, the atmosphere, the spirit of a place is important. And the reason it's important is because God gave us authority. From the beginning, Adam and Eve, he gave us authority. When God says something or inscribes something into the universe, it cannot be undone. It doesn't get undone. This is why God just can't, at the wave of a hand, forgive everybody's sin. Christ had to die. Someone has to pay because it was written. Does that make sense? So even though, yes, God is all powerful and all this stuff, when he says something, that is what remains true. And it is important that we understand that our faith or our lack of faith has an impact, doesn't it? Let's see another one. If you just go back a page in Mark chapter 5, towards the end, we're going to be reading in just a minute from verse 35. Jesus was asked by Jairus to heal his daughter, his 12-year-old teenage daughter. She's on her deathbed, and Jairus probably has to travel some distance to get to him. Jesus is on the way, but there's a crowd, and there's all these distractions and things in his way, and he's going slowly. He's unhurried, huh? Because he's in control. He's not worried. And while this is happening, someone is healed, and some good things happen, but then it says in verse 35 of Mark chapter 5, while Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, they said. Why bother the teacher anymore? What a crazy thing to say to somebody right after you say your daughter is dead. What kind of people are these? Good people or not good people? Somebody say not good. Right? Just to be like, your daughter is dead. Don't bother the teacher anymore. He didn't even know his daughter was dead. Total lack of faith, lack of empathy or love or anything. Overhearing what they said, Jesus told him, Jairus, the father whose daughter has just died. He tells him, not them, him. And if you're at home right now or you watching here, this is the word of God for you. Don't be afraid. Just believe. Just believe. In who? Jesus Christ. Now, it's been a long time since this child has been dead. People back then were not stupid. They knew what dead meant. They knew what it was to have a pulse or not have a pulse. The girl has been dead for hours or days. She's cold. Her eyes are open. Her mouth is open. She's a shell. She's a body, right? She's dead. And Jesus does what the scripture says here. He calls things that be not as though they were. Is that right? She's not dead. She's not dead. She's asleep. A proclamation of faith from God. She's not dead. She's asleep. And then what do? What do all those professional mourners do? They laughed at him. In Greek, you can also translate that word for jeered. They jeered at him. Almost likely they're under some kind of demonic. I've noticed that demonic manifestation is often coupled with laughter or jeering and cussing. You know, like, like the, I've noticed that. Who knows? That's just Bobby. That's not what it says. It's just they jeered at him. And then, so what's he do? He what? after he put them all out. He put them out. That's a strong verb there, which is effectively like get out. Right? He says, she's not dead, she's asleep. They laugh and jeer at him, get out. Get out. Who's in that room? Mom, dad, Jesus, James, John, Peter. Six people. We need six people who believe. We need six people who believe. This is important. We're talking about community today. Again, we're talking about the importance of being around people who believe, and especially not being around people who don't believe. Both are important. He took her, just for our own edification, we'll finish the story. He took her by the hand. He said to her, Talitha kum, which means, little girl, I say to you, get up. Immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. We just thank you, Jesus, that you raised people from the dead. And we thank you that we do not serve the great I was. We serve the great I am. Somebody says to me, Bobby, I have a lot of faith. Bobby, I've been on missionary trips. Bobby, I've laid hands on the sick and they were healed. Bobby, I've received the oracles from God. That's wonderful. But I would say to you, how blessed you are if you get in a community of more people like that. And you create an environment of faith. Somebody says, that same person, I'm full of faith. I believe God. I believe his word. I don't walk by faith. I don't walk by sight. I walk by faith, etc. And then you get into a community with no faith. Good luck. Good luck. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Faith means you believe what it says. Amen? And we believe. We believe. And when people who believe get around other people who believe, the Holy Spirit begins to move in incredible and profound ways. That community of believers is like a fire. It's like coals in an oven. When you get one coal and another coal and you put them together, it makes more heat than two coals. When you get a horse and another horse and you put it together, you don't get two horsepower. You get a lot more than that. And I have seen that when you get a room full of people who are full of faith, it is something special happens. Something really powerful and really special happens. It's not just hot. It's like the surface of the sun. And when people leave an environment like that, they bring that heat, that power, and that spirit with them. And it's like wherever they go, chains just break and evil things just melt away. Because the presence of the Spirit is so densely and powerfully upon them that wickedness and the kingdom of darkness simply can't abide them. Is that right? Here's some kingdom math for you. In the natural, 1 plus 1 equals 2. In the kingdom of God, 1 plus 1 equals 10. One person who believes with another. And in the world we live in, 1 plus 1 plus 1 equals 3. But in the kingdom of God, 1 plus 1 plus 1 equals 100. And this is why this multiplicative effect of faith is so important to have in a community that gathers. I've come to realize that I think that faith is like strength and the Spirit is like a muscle. And so part of growing in strength, just like any other training, is putting the faith into practice, whether it's in prayer or good service or whatever it is that you're called to do, that whatever it is, that there is a training aspect to the Spirit. That the more you do it, you understand what I'm saying? The more you do it, the stronger you get. The more you practice your faith, the more your faith increases because your spiritual muscles get stronger. And so a church is like a gym, actually, in a lot of ways. And there's all kinds of gyms out there. There's good gyms and bad gyms, aren't there? Who here knows about Planet Fitness? Let me say, who here does not know about Planet Fitness? Most popular gym in the world? Planet Fitness's business model is hilarious. Their goal is to get as many people as possible that won't go. So what they realized is that people who go to the gym are expensive, but a lot of people will sign up for a gym membership and never go, and can never bring themselves to cancel a $10 a month subscription because, well, it's just 10 bucks a month and I'll go next week. So if you were to look at the Planet Fitness model, they shame people who work out. So in the weights section, for example, they have this thing called a lunk alarm that if you drop weights, which you have to do if you're working out with weights, this alarm goes off. They serve pizza. They really do. And they do all this stuff to basically say, we want lazy exercise people who want to work. They like the idea of the gym. So that somebody say they got a lot of members. They got a lot of money. They've got no strength. That's Planet Fitness, right? Okay, there's another gym called Gold's Gym. And you go into Gold's Gym, you might run into Arnold Schwarzenegger. Everything there is duct tape, rusty iron, chalk. Big, beefy guys stomping around, stinking up the place. But are they strong? Now, they're the opposite, see? They're the opposite. And the temptation for the church today is to focus on members, which is good, money, which is good, but not strength. Not strength. And if you want to move something, you want to go to a place that believes in strength more than members and money. Is that right? God cares. God wants big Christians, not big churches. Big churches are great, but big Christians first. I think Gold's Gym has a lot of members and a lot of money. Not as much as Planet Fitness. But what matters to them is strength, power, power. The Son of Man is looking for faith on the earth, the scripture says. The Son of Man will look for faith on the earth. And then it asks, will he find it? Somebody say, he will find it here.
He will find it here.
Amen. So you can gather rightly and you can gather wrongly. Psalm 1 tells us how to gather wrongly, doesn't it? Blessed is he who does not. Blessed is he who does not walk in the way of wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Is it behind me? It is, isn't it? Yeah, I'm doing ESV, that's NIV, that's why it looks different. But his delight is on the law of the Lord, and on his law he meditates day and night, right? Notice how it's not just the meditation on the word, it's also not being in the company of sinners and of mockers. This is important. There is an aspect of the church that's missional, and we want to invite people to the table, and we love everybody, but at the end of the day, we don't walk in the way. We don't sit in the seat. And notice how mockers is the worst one. Okay, so the best and most effective way to change your behavior is what? To change your community. A new command I give you. Is it a command or a suggestion? Can you do it?
Yes.
Can you do it?
Yes.
You have to do it, right? If it's a command, if he's your Lord. Okay. A new command I give you. What's the command? Love one another. As I have loved you, so you must love one another. Who's he talking to? The 12 disciples. Okay. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. How is it a new command? He's already commanded them to love enemies, hasn't he? And he's commanded them to love their neighbor, hasn't he? That's a commandment from the Old Testament. So, for sure, God wants us to love our enemies. God wants us to love people in the world. God wants you to love your boss. I'm sorry, you got to do it. God wants you to love your spouse and your kids and everybody. But this is a new command. Who's he talking to? This is a revelation I didn't realize, that in this particular command, he's actually telling disciples to love the other disciples. That's why it's a new command. As he's going, this is a command to the church. And it's not a command to Shepherd's Grove. There's one church. There's one true church. And it is the call for Christians to love other Christians in a unique and special way. When he says it over and over in a departure sermon, this is what he's talking about. Yes, we're supposed to love other people, but there's supposed to be a special kind of love that exists among a community of believers. Is that true?
Yes.
Is it?
Yes.
If you don't know, I'm telling you it's true. You can trust me. Jesus says in John 15, verse 9, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love, or abide in my love. The word there is meno, which means to like find your home. Like it's a wonderful word. To remain in my love. And then how do we remain in his love? Now, see, this is what I thought. I always thought if I remaining in his love was like having a deep life of prayer and worship, and those are all wonderful, wonderful things. But Jesus defines what it means to abide in his love here. He says in the next line, what does it say? If what? If you keep my commands, you will remain in my love. Which is first, the commands or the love? The commands. That's not the only verse that says it that way. It always says it in that order. If you keep my commands, you'll abide in my love. Just as I keep the Father's commands and remain in his love. Okay. And I lost my place. Shoot. So to abide, yeah, so you'll see in other places, we'll get there in just a minute. Yeah, if I've told you this, so that my joy may be in you and that your joy may be complete. And here's the command, he just clearly says it to us. Here's my command, love each other. Who's he talking to? Who's he talking to? The disciples. Love each other as I have loved you. Okay, you got that? Now this love is agape love. It's not a feeling. It's the kind of love that the Father has for us and that the Father has for the Son. In Jeremiah 31, verse 3, it says, I have loved you with an everlasting love. He loved us when we were his enemies. He loved us when we harmed him. He loved us when we cursed his name. He loved us when we were in opposition to his good works. He loved Paul when Paul was killing Christians. Okay? It's agape love. And we don't fall in and out of love. That's a lot of falling, isn't it? So we're not in the fall. Okay. Second thing, John 15, verse 18. He goes on to say this. Now, if the world hates you, so it's the other side of the ledger, right? If the world hates you, keep in mind it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. We have no right to expect the world to love us. I'll say that one more time. We have no right to expect the world to love us. In fact, we shouldn't even want it. We shouldn't even want it. We love the world. We love everyone in the world. We love our neighbor. We love our enemies. They're not usually going to love you back. Is that okay? Why is that okay? Because we love one another. Do you see? We love one another. Okay. John 15, verse 7. If you remain in me and my words remain in you. So how do we do that again? We obey his command, which is to love each other. Ask whatever you wish and it will be done for you. True or well? True. Is it true? Yes. Just in case you missed it, he says it again. Verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give you. And then just to say it again, here's my command. Love each other. Love each other. You know why it is? Everywhere agape love is, God is, because God is agape love. And everywhere that the Spirit of the Lord is, everything bad in your life has to flee. When the environment is saturated in agape love, chains break. Fear dissipates. Despair, discouragement, it flees. All demonic principalities and powers, rulers of the darkness, they're gone. And this is because wherever God is, wherever the Lion of Judah is, all of his enemies run. Is that right? And so when we are living in the agape love by faith and power, when the saints are in agreement on the word, this incredible thing happens and is happening in this church. We hear it every week of lives being changed, things being, people being delivered. And it's not by our power. It's by the power of the blood of Jesus Christ that paid the price, that allows this place to be full of God's life. Isn't that good news? Yes. So whenever we have agape love, we have God. Thank you, Lord. Wherever agape is, God is. All God's people said, amen. Father, we come before you boldly, and we thank you that we are set free. We are set free from all principalities and rulers of the darkness, from all sin, from all confusion. We love one another. We will be there for one another, because wherever love is, you are. We thank you, God. We adore you. And we lift up the great name of Jesus Christ, and it is in his name we pray. All God's people said, amen.
Bobby Schuller met een indringende oproep aan jou en aan mij om een ander lief te hebben. Volgende week weer een bijzonder levensverhaal van Ruben Joeg. Hij maakte de film Under Pressure. Het gaat over een Oekraïense dominee die voor de oorlog in zijn kerk stond en sprak over de liefde van God en je vijanden liefhebben en nu aan het front dient en met een geloofscrisis wordt geconfronteerd. Want kun je dan je vijand doodschieten? Zelf heeft Ruben ook het nodige in zijn leven meegemaakt. Hij had het verlangen met zijn vrouw om kinderen te krijgen en dat gebeurde hele lange tijd niet. En daardoor raakte hij in een zware burn-out. Nou, hoe het in zijn leven is vergaan en wat het betekent voor hem om aan het front van Oekraïne te zijn geweest, vertelt hij volgende week in Hour of Power. Iedereen heel hartelijk bedankt voor het kijken naar Hour of Power. Ik wens je een mooie zondag toe en ik hoop van harte tot volgende week.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.